En je kan dus niet alleen maar zeggen, we gaan kernenergie doen en dan vervolgens alles denken hetzelfde te laten.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! We gaan het hebben over kernenergie, hoe het ermee staat, hoe we de voor's en tegens moeten wegen. Want als er iets is dat ons splijt, mensen die het beste voor hebben met het klimaat, is het wel kernenergie. En we duiken erin met Bernard ter Haar. Die heeft een lange staat van dienst binnen de overheid. Die is directeur-generaal geweest bij het ministerie van Sociale Zaken. En de ene hoogste ambtenaar bij het ministerie van Financiën. En bovendien buitengewoon adviseur geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En vandaag zit je hier om het met ons te hebben over kernenergie. Je was namelijk voorzitter van het expertteam Energiesysteem 2050. En dat was een adviesclub die aan de slag is geweest voor de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, inmiddels wel mogelijk onze toekomstige premier. Dus we zijn ontzettend blij dat je er bent. We hadden het slechter kunnen treffen. Welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
En zoals altijd zijn te gast hoofdeconoom Hans Stegeman en onderzoeker Ernst Hopma. Welkom allebei.
Ja, bedankt.
Goedemiddag. Ja.
Ik vind het wel leuk dat jij in de intro al hebt over splijting. En nu hopen dat we nog naar fusie toe kunnen.
Ik wilde nog zeggen of ik pun intended erbij moest zeggen of niet. Maar leuk dat jij me hebt opgemerkt, Ernst. We gaan het eerst hebben over het nieuws. En volgens mij gaat het vizier op Brussel. Wat is jullie opgevallen?
Nou, verschillende dingen. Maar één was toch wel vorige week het monsterverbond tussen, ja, ik noem het echt een monsterverbond tussen christendemocraten en extreemrechts. Voor het eerst dat ze daar een coalitie mee hebben gevormd. En dat ging over eigenlijk het slachten van de groene regelgeving. En dan in dit geval de anti-wegkijkwet, de CSDDD. Ja. Die eigenlijk volledig wordt afgezwakt. Ja. Dus het gaat over toepassingsgebieden. Dus het gaat voor minder bedrijven. Het gaat over minder verantwoordelijkheden in de keten. Alleen nog je directe leveranciers. En alles wat de klimaatgerelateerde verplichtingen zijn, wordt gigantisch afgezwakt.
Ja, ja, en dat is echt bizar, hè? Want dit is regelgeving waar al heel lang over onderhandeld is. Ja. Om bedrijven verantwoordelijk te houden voor milieuschade, kinderarbeid voorkomen in hun keten. En dat lag er eindelijk. En vervolgens kwam de commissie.
Er lag al een afgezwakte versie ten opzichte van de vorige versie. Dat was eind 2023. Daar zat nog wel wat in. Maar het rare is, hè, van dit wordt allemaal gedaan onder het mom van concurrentievermogen van Europa. Maar dit is natuurlijk gewoon duidelijk een lobby. Bedrijven vinden het hartstikke leuk om verantwoordelijk te zijn. Maar verantwoordelijkheid voor winst is leuk. Maar verantwoordelijkheid voor misstanden in de keten, daar willen ze eigenlijk echt liever niks van hebben.
En het is, naast dat het heel triest is door wat de wet is, is het ook weer een voorbeeld van zwabberbeleid. Dus alle bedrijven die eigenlijk zeggen, we hebben duidelijkheid nodig en een beetje lange termijn planning. En dit werd groots aangekondigd. En nu, na een paar jaar, wordt het voor een deel weer teruggedraaid. Dus als bedrijf
je zou
maar
bij een duurzaamheidsafdeling van een consultant werken.
Ja, die zich hierop heeft ingericht.
Maar dat is ook wel zo. Want waren het dus ook heel veel bedrijven die zich uitgesproken hebben voor deze regelgeving. Die zeiden, hou het nou gewoon in stand.
Ik moet bij Monsterverbond ook wel denken aan die quote van Gramsci over de tijd van monsters. Ik weet niet of de naam daar vandaan komt.
Ik weet niet of de luisteraars weten wie Gramsci is. Dus moet je even terug.
Ja, Gramsci, communist. Uit de jaren 30 zat in de gevangenis.
En Italië, toen is er
in Italië. In Italië. Ja. Een quote die aan hem wordt toegedicht. Niet helemaal duidelijk of het echt van hem is. Is: the old world is dying and the new one is struggling to be born. Now is the time of monsters.
Op zich hebben we dit eerder besproken, Hans.
Ja, maar je weet niet of iedereen elke aflevering luistert.
Ja, en wat er monsterlijk aan is dus dat de christendemocraten dus echt met extreem recht in zee gaan. En die christendemocraten vanuit Nederland zit daar dus het CDA in, NSC. En die besluiten gewoon met hen samen te gaan werken. Ja. Dat is wel treurig.
Dan is wel de vraag, is er nog hoop dat dit beter gaat? Er is natuurlijk altijd hoop.
Tuurlijk.
En je kan ook nog zeggen van, hey, het is altijd nog beter dan niks, want er blijft nog iets over. Maar het is wel ronduit teleurstellend. Ook als je kijkt naar het verdienmodel van Europa, is het vrij kansloos om op Amerika te willen lijken. Dus je moet, en daar helpt regelgeving wel degelijk bij, als je groene bedrijvigheid wil helpen, dan helpt het wel degelijk om die groene regels overeind te houden. Want dan geef je groene bedrijven gewoon meer kans om op te schalen.
Ja. Mm-hmm.
En dat zou de toekomst van Europa moeten zijn.
Ja, ja, dus dat is gezond concurrentievermogen.
Dat is gezond concurrentievermogen voor Europa. Ja.
Helder. Wat viel ons er meer op?
Wat ik ook een beetje meen te zien hier in het Europees parlement, dat je daar nu dezelfde polarisatie ziet die je in al die nationale parlementen ook ziet. Terwijl het Europees parlement eigenlijk tot nu toe redelijk technisch kon opereren. En, en als dat dus ook weggaat, ja, dan hebben we in Europa echt wel een stevig probleem. Want dat was juist een van de belangrijke elementen van dat je echt ook nog vooruit kon denken in het Europees parlement.
Ja, lange termijn kon plannen. Ja.
Nou, nog meer nieuws uit dat Europese parlement, Ernst?
Wordt er niet hoopvoller van. Maar er is een rapport verschenen over de digitale euro. Digitale euro hebben we het vaker over gehad. Maar het is eigenlijk het idee dat er een publiek vorm van digitaal geld wordt uitgebracht. Waarmee mensen dus zouden kunnen betalen. Het is wat heel anders dan geld op je bankrekening. Want dit zou een claim direct bij de centrale bank. En dus bij een overheidsinstelling zijn.
Dus je kan een rekening openen dat ook
is.
Dan bij...
Nou ja, waar die rekening precies wordt gehost is nog onduidelijk. Maar dat geld wat erop staat en claim is op de centrale bank... dat is de essentie van een digitale euro. En dat is net zoals met cash. Dus eigenlijk een vervanger voor dat papieren geld... wat mensen de toegang geeft om direct publiek geld aan te houden.
Dus op dit moment is het zo toch dat alleen private banken digitaal geld kunnen...
Ja, precies.
Een mooi voorbeeld vandaag daarvan. Heel kort. Ik hoorde vanochtend in Servië is er een boycott... Russische oliebedrijven worden geboycott. In Servië zit alleen maar een Russische olieraffinaderij... en de meeste pompstations in Servië zijn daarvan. Door de boycott van de Verenigde Staten, door die sancties... mogen die tankstations niet meer digitaal afrekenen... want Mastercard en Visa mogen geen betalingsverkeer meer doen.
Ja. Ja.
Dus ze kunnen alleen maar met publiek geld betalen daar.
Cash.
En dat is cash. Dus dat is het voorbeeld.
Okay. Dit soort implicaties zitten eraan. Ja, dat is wel goed voorbeeld.
Dus tijd voor digitaal publiek geld, zou je zeggen?
Ja, nou is er een rapport verschenen in het Europees Parlement... wat hierover moet gaan besluiten, van de rapporteur. Die eigenlijk zegt, ja, moet dat wel? Er is nou ook een groep Europese banken bezig met een betaalsysteem maken. Dus laten we maar even wachten met het ontwikkelen van die digitale euro. En dat alleen doen waar het echt niet lukt vanuit de markt. Hij is voor één ding wel, dat is de offline digitale euro. Dus het idee is dat er bij digitale euro ook een offline functionaliteit moet. Voor als al het internet uitvalt.
Ja.
En daar ziet hij wel dat de markt dat nog niet biedt. Dus dat we dat wel al zouden kunnen gaan ontwikkelen.
Maar eigenlijk de strekking van dat rapport is dus... we wachten even af tot de markt het oplost. En dan gaan we nog eventueel nadenken over of wij als overheid... wel moeten optreden om ook zo'n euro...
Ja, en daarmee is dus vooral dat probleem vernauwd van... het betalingssysteem wordt nu door Amerikaanse bedrijven gedaan. En als het Europese bedrijven worden, dan vinden we het wel prima.
Ja.
Terwijl dat idee van, we willen echt publiek geld... wat toegankelijk is voor burgers, is daarmee echt ondergesneeuwd.
En dit was een conceptrapport dat er ligt van in dat Europees parlement. Mm-hmm. Dus er kan nog een hele hoop mee gebeuren. Dus wij gaan aan de slag, toch?
Ja, wij gaan aan de slag.
Want wij vinden dat hartstikke goed dat het er zou komen. Nog reflecties vanuit jouw tijd bij het ministerie van Financiën? Of houd jij je hier op de vlakte?
Nou, ik zou zeggen, er is nog tijd genoeg om hierover na te denken. Want het tempo van deze discussie is wel buitengewoon traag.
Ja.
En dat zegt ook wel iets. Hè? Dat zegt ook dat men eigenlijk niet zo goed weet wat je er nou mee aan moet.
Volgens mij, als het op zijn vroegte, als het wordt ingevoerd, is 2029 of zo. Dus we kunnen er nog mee aan het werk.
Ja, terwijl het natuurlijk op zich best urgent is om een beetje af te komen van die afhankelijkheid van Mastercard en Visa.
Ja.
Omdat je toch... denk ik, die Amerikaanse regimes minder goed kunt vertrouwen dan we dat in het verleden konden. En dat is echt al vrij urgent, denk ik.
Ja. We gaan het hebben over het onderwerp van vandaag, kernenergie. Bernard, de kop in het NRC over jouw rapport, die luidde... advies aan Jetten, kernenergie is overbodig en wees terughoudend met waterstof. En toch wordt er op dit moment bij de Nederlandse overheid gewerkt aan de bouw van 2 en mogelijk zelfs 4 nieuwe kernreactoren... En daarnaast is in oktober nog een wetswijziging ingediend... die het mogelijk moet maken om onze enige kerncentrale... die we hebben in Borselen in Zeeland, om die langer open te houden. Waar is het misgegaan? Was je rapport niet overtuigend genoeg? Heb je niet goed uitgelegd? Of hoe staat het ermee in Nederland?
Lekkere opening al, hè?
Ja. Nou, ik denk dat het besluit om die 2 kerncentrales te bouwen... al was genomen voordat ons rapport uitkwam. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel heel erg veel chagrijn over had. Niet in relatie met het rapport, maar wel gewoon het idee... dat je zo'n besluit kunt nemen over nieuwe kerncentrales... zonder goed nagedacht te hebben over... hoe ziet het hele energiesysteem eruit en hoe ziet de hele transitie eruit... en hoe moet een en ander in elkaar passen. Dat je dan dus roept van... nee, dat hoef ik allemaal niet te weten, we gaan gewoon kerncentrales bouwen.
Is dat zo gegaan? Daar hebben toch ambtenaren hard aan gewerkt... die daarover nagedacht hebben?
Nee. En de studie om te kijken of kerncentrales... überhaupt eigenlijk wel in Nederland zouden passen... is daarna gevraagd door het kabinet. Dus de studies zijn van na het besluit. En datzelfde geldt eigenlijk voor het volgende besluit... om 4 centrales te bouwen. Ook daar ligt geen enkele onderbouwing voor. En dat vind ik dus wel heel storend... dat je in plaats van gewoon netjes na te denken over... jongens, er komt een hele ingewikkelde transitie aan. Dat wordt best een hele opgave. Hoe kunnen we dat zo goed en zo efficiënt en mogelijk doen? En ook nog zorgen dat we op tijd klaar zijn. In plaats van dat denken, roep je gewoon maar iets. En dan doe je ook nog net voorkomen of je daarmee het probleem hebt opgelost. Nou ja, daar was ik dus best chagrijnig over.
Ja,
omdat dat echt Ja, zo is hoe de overheid niet moet functioneren. De overheid moet echt gewoon juist op basis van zorgvuldige analyses, gewoon zorgvuldige stappen zetten. Zeker als het over de lange termijn gaat. En dan is het allemaal best heel belangrijk om dat ook echt te doen. En dat allemaal overslaan, vond ik echt heel gênant.
Heb je het idee dat het heel erg detoneert bij hoe het normaal werkt bij de overheid? Of worden er vaker voor dit soort lange termijn dingen zomaar stappen gezet, waarna de studies misschien volgen?
Nou, er wordt sowieso niet zoveel over de lange termijn nagedacht en ook al niet gehandeld.
Het wordt allemaal niet opwekkend. Deze podcast.
Dus dat is al een lange tijd mijn zorg. We missen gewoon, ook ambtelijk, gewoon het instrumentarium over goed over lange termijn te kunnen denken.
Ja. Ja. Wat stond er dan in jouw rapport, Bernard? Welke conclusie trok jij?
Nou, in ons rapport stond wel dus een uitgebreide analyse over hoe die hele transitie eruit moet komen te zien. Met tijdpaden, met ook de verschillende belangrijke bouwstenen van die transitie.
Ja.
Dus voor de lokale systemen, waar we dus denken dat je daar echt heel revolutionair naar een nieuw soort energiemodel toe gaat. Namelijk lokaal. En dat betekent in tegenstelling tot wat we nu hebben, hè, dat alles centraal aangeboden wordt. En dan vervolgens vanuit die centra dus wordt gedistribueerd. Lokale energiesystemen zitten echt heel anders in elkaar. Dan bouw je het meer vanuit de basis op. Dus dat is één aspect. Tweede aspect, je hebt een andere industrie nodig. Hè, en probeer ook heel erg na te denken over welke industrie je in 2050 hebt. En probeer daar dan een beetje naartoe te werken. In plaats van dat je de hele bestaande industrie probeert te handhaven. Mm-hmm. Dus dat was een belangrijke notie. En dat is best ook ingewikkeld om dat zo nieuw na te denken over de nieuwe industrie.
Ja.
En de derde grote verbouwing is gewoon wel het de energieaanbodvraag heel erg elektrificeren. Dus alles. Dus elektriciteit, wat tot nu toe ongeveer een zesde van de totale energievraag en aanbod is, dat verschuift door naar ongeveer 2/3, was onze analyse.
Ja.
Nou ja, dat betekent dus heel veel elektrificeren. Ja. Daarmee zowel aan de aanbodkant, aan de vraagkant en aan alles wat er tussenin zit, de hele transportkant. En daar hebben we nogal nadrukkelijk gezegd van, ja, met een moeilijk woord, de synchroniciteit van die transitie. Dus zorg dat vraag, aanbod en transport een beetje in hetzelfde tempo opschalen. Nou, dat was een van de belangrijke boodschappen waar onze zorg zat, dat in de rest van dit decennium er eigenlijk te veel aanbod komt.
Wat bedoel je met te veel aanbod?
Nou, dus heel veel wind op zee en zonnepanelen, ja. Maar die je niet kwijt kunt.
Dat zag je vorige zomer al, toch? Dat we een negatieve prijs hadden om energie aan Duitsland te verkopen.
Ja, maar ook met de aanbesteding van die wind op zee parken nu, die gewoon, ja, omdat ze niet weten wie uiteindelijk die energie gaat kopen, die elektriciteit gaat kopen, dat ze het gewoon niet rondkrijgen.
Ja.
Dat zijn de problemen.
Omdat de energievraag nog niet voldoende is geëlektrificeerd.
De vraag is niet geëlektrificeerd en we hebben net congestie, dus het kan ook niet van aanbod naar vraag gebracht worden.
Ja.
En dat maakt natuurlijk ook dat de vraag achterblijft. Want ja, waarom zou je elektrificeren in jouw bedrijf of in jouw huis, als je weet dat je daar geen aansluiting voor hebt. Dus dat gelijk oplopen is heel erg belangrijk. En dat zagen we dat al uit de hand lopen voor dit decennium.
En specifiek over kernenergie, hoe valt die dan in dat geheel, in dat plaatje?
Nou ja, vanuit onze transitieberekeningen kwamen we dus uit op de vorm van backcasting. We zeiden daar wil je in 2050 uitkomen, klimaatneutraal Nederland.
Mm-hmm.
Klimaatneutraal Nederland betekent dat je ook nog alle methaanuitstoot van de koeien geregeld moet hebben. Dat is ook dan best ingewikkeld.
Ah, ja.
Het energiesysteem is dus een onderdeel van klimaatneutraliteit. Dus dat moet dan in dat model 2040, 2045 eigenlijk CO2-neutraal zijn. Dat is je hele energiesysteem. En dan je elektriciteitssysteem is eigenlijk het eerste wat je kunt organiseren binnen je hele energiesysteem. Want die koolstofketen is echt wel ingewikkelder. Dus daar moet je eigenlijk in 2035 mee klaar mee zijn. Nou, dat is best heel snel. En ook heel duidelijk is dat we in 2035 geen nieuwe kerncentrales hebben.
Ja, omdat het gewoon zo lang duurt om die te bouwen.
Omdat
de technologische vooruitgang gewoon niet zo snel gaat.
Het vergunningentraject duurt in Nederland heel lang. Hè. Dus ik heb me ook nog bezig mogen houden met inderdaad die netbeheerders in dit land. In een ander project. En die klaagden dus ook dat gewoon een transformator station, waarvan er dus heel veel nieuwe moeten komen, dat de vergunningentijd vaak al 6 tot 8 jaar is in Nederland. Sterker nog, een van de NBS had een voorbeeld van een station waar ze 14 jaar op die vergunning hadden moeten wachten. Nou, toen past die al totaal niet meer in het oorspronkelijke plan, maar gelukkig konden ze hem wel inzetten in een nieuw plan. Maar ja, nou,
dus het duurt super lang om dat ding te bouwen?
Het duurt super lang om die vergunningen voor elkaar te krijgen. Dat zal voor een kerncentraal echt niet makkelijker zijn dan voor een transformatorstation. Sterker nog, wel ingewikkelder.
Mm-hmm.
En dan moet je dan met de bouw beginnen. Nou, in de bouwtijd wereldwijd, in Europa hebben we daar hele mooie voorbeelden van, is ongeveer altijd 2 keer zo lang als verwacht en al minstens 2 keer zo duur als verwacht.
Ja.
Dus,
hoe lang duurt de bouw van een kerncentrale dan?
Nou, ja, dat
schatting?
Schatting. Nou, een jaar of nou, op zijn minst 10 jaar, denk ik. En dat zou de ervaringen in Finland en Frankrijk en Engeland gaan allemaal over de 15 jaar heen.
Dus als we gisteren waren begonnen met de vergunning aanvragen, dan zou die er in 2045 een keer kunnen zijn, misschien.
Nou ja, zoiets. Dus dat was ons beeld ook. Je mag vanaf 2045 zou je erop kunnen rekenen misschien. En dat geeft dus meteen het ingewikkelde aan. Hè. Je bent dus 10 jaar te laat. Want je hebt dus dan al 10 jaar gedraaid op een systeem waar dus geen kernstaties in zitten. Behalve misschien Borstel als die mag door blijven draaien. Dus dat moet op andere duurzame bronnen zijn gedaan. Want je CO2 moet wel
naar beneden in de tussentijd.
Nee, dat moet op nul zitten in die tijd netto.
Ja.
Dus zon en wind en opslag. En misschien en export en import. Hè. We zullen ook nog wel wat. De internationale connecties worden ook steeds belangrijker. Als je dus niet 100% continu stroomproductie hebt door die zon en wind. Dat systeem moet al 10 jaar draaien. En dan komt er misschien op enig moment. Waarvan je niet eens precies weet wanneer. Komt er dan een kerncentrale bij.
En
met het effect ook nog. Kijk, tot nu toe hebben we. Want ik zei net, de infrastructuur is allemaal publiek. Daar hebben we ook voor gekozen om de hele productie privaat te houden. En dus je hebt allemaal private partijen die zon en wind, ik ook, op mijn eigen dak, spreken. Maar dat is wel relatief kleinschalig. maar ook die wind.
Ik weet niet hoe groot je dak is.
Nee, ik wou net zeggen, misschien is het ook wel weer relatief grootschalig. Ja.
Maar wind op zee is een stuk groot. Maar dat zijn allemaal private partijen.
Ja.
Die dan in 2045, 46 of 47 worden geconfronteerd met een staatsbedrijf. Hè? Want zo'n kerncentrale hebben we al ondertussen geanalyseerd. Er is geen enkele private partij die bereid is om dat te financieren. Dus een staatsbedrijf wat dan hele dure stroom gaat leveren. Maar natuurlijk wel moet leveren. Want anders dan hebben die centrale voor niks gebouwd.
Ja.
Dus dan wordt op een manier wordt dan die private stroom van wind en zon wordt een beetje weggeduwd.
Ja.
Door die kerncentrales. Dat soort scenario's dreigt allemaal.
Ja.
En daarvan was onze conclusie dus van ja, die kerncentrales is dus heel lastig inpasbaar in die hele energietransitie. En daar moet je dus heel goed over nagedacht hebben. Of je zegt met alle ingewikkeldheden die we daarbij zien. En de onzekerheid over het tijdscenario. En de onzekerheid is vervelend in zo'n transitie, zeker bij energie. Want je wilt graag dat het robuust is. Dat je weet waar je aan toe bent.
Ja.
Nou, dus dat was voor ons de overweging om in de conclusie te zeggen van nou, denk er nog maar eens heel goed over na.
Dus het duurt lang om te bouwen. Het is duur en je prijst mogelijk de groene competitie de markt uit als je ermee doorgaat. Toch zeggen de voorstanders, hè, de mensen die pleiten voor kernenergie, die zeggen, ja, maar het is een betrouwbare energiebron, hè, waar je gewoon stabiel energie uit kan putten in tegenstelling tot zon en wind. Als de zon niet schijnt, dan heb je een probleem. Het kent bovendien vrijwel geen CO2-uitstoot en het draagt bij aan onze strategische autonomie, want we kunnen zelf voor onze energievoorziening zorgen. Hoe reflecteer je op die argumenten?
Nou ja, kijk, een kerncentrale moet dus eigenlijk zo lang mogelijk aanstaan, hè, want anders dan kan die investering, want dit is natuurlijk een hartstikke duur ding, kan dan iets niet uit. Dus dat is ook het idee dat die kerncentrale dan een soort basislast levert. Hè, dus,
ja.
Van uiteindelijk toch niet, ook niet heel veel meer dan nou ja, wat zal het zijn, 10% of zo van de totale elektriciteitsproductie. Ja. Dus het blijft altijd maar een beperkt onderdeel van het hele systeem. En de basislast zitten we niet echt op te wachten. Want we hebben dus heel veel zon en wind. Hè, dus in het verhaal wat ik net hield, dat hebben we dus al 10 jaar. Want daar zitten pieken en dalen in, dat is ook zo. We hebben door TNO in een scenario-studie laten uitrekenen over hoeveel uren je nog regelbaar vermogen nodig hebt. Dat je zegt van oké, zon en wind gaan het op dat moment even niet redden. Hè? Dus dan even een grijze dag met weinig wind. En hoeveel uren gaat het dan? En TNO kwam terug met, nou, dat gaat misschien om 200 uur per jaar. Nou, voor 200 uur per jaar.
200 uur per jaar dat je geen zon- en windenergie zou hebben.
Ja. Zet je voor 200 uur per jaar zet je natuurlijk überhaupt geen centrale neer.
Ja, acht dagen per jaar of zo.
Ja,
Dus dan zet je geen gascentrale, maar al helemaal geen kerncentrale neer.
Zouden we daar extra vakantiedagen van kunnen maken?
Dat we allemaal even stoppen.
Ja, het is de vraagkans. Ja, gewoon een vraag hebben. Ja.
Ja. Nou ja, we hebben in ons laatste denkwerkrapport, want ik zit ook in een denktank, die heet Denkwerk, een rapport over weerbaarheid uitgebracht. En daar hebben we voorgesteld dat je af en toe moet oefenen met je weerbaarheid. Dus af en toe een dag gewoon de stroom uitzetten.
Ja.
Nou, dat zou je dan prima op zo'n dag.
Kleine flashback naar de oliecrisis. In de jaren 70 werden mensen in Engeland gewoon naar huis gestuurd. Halve werkweek. En dat werd echt heel funky. Toen had de BBC echt op de radio gewoon de oproep van... Goh, mensen, als je toch op de bank zit thuis en de kinderen zijn op school... ga dan experimenteren met je seksleven. Dus dat soort rare dingen kunnen gebeuren.
Hè? Waarom weet jij dat nou? Ja.
Luister mijn podcast. Ja.
En was dat ook jullie advies voor die 200 uur per jaar?
Wat? Nou ja, daarvan hebben we... Nou, ik geloof het niet. Maar we hebben dus dat geconstateerd en gezegd van... Nou ja, dus regelbaar vermogen is de best een ingewikkeld vraagstuk. Hoe je dat dan nog organiseert, wie dat moet gaan financieren. Ja. Want dat kun je dus niet in een private partij laten financieren. En wat het ook heel duidelijk maakt... is het sowieso de hele, het idee dat je in 2035 klaar moet zijn... is dat je langdurige opslag moet organiseren. Maar kijk, we zijn dus nu bezig met kortdurende opslag.
Langdurige opslag, dus batterijen voor groene energie.
Ja, nee, maar batterijen zijn dus specifiek voor een aantal uren. Hè? Dus, ja. Dus voor een uur of 4, 5, 6 misschien. Hooguit een dag. Terwijl je natuurlijk eigenlijk het seizoen in ieder geval zou willen overbruggen. Omdat je in de winter geen zon hebt en in de zomer heel veel.
Ja.
Maar ook natuurlijk, soms waait het hard, soms waait het niet hard.
En is die techniek er voor langdurige opslag?
Er zijn heel veel technieken voor, ja. Dus dat varieert van perslucht tot het leggen van een valmeer. Dat is een leuk plan, Delta 21.
Wat is het leggen van een valmeer? Ernst?
Een kunstmatig meer aan het eind van het Haringvliet. Dat pomp je op
als je veel energie hebt.
Als je veel energie hebt. Ja. En dan laat je het weer leeglopen als je. Of het werkt eigenlijk andersom. Je pompt het leeg als je te veel energie hebt. En dan laat je het weer vollopen op het moment dat je de energie nodig hebt. En omdat dat om behoorlijke hoeveelheid water gaat, levert dat dus ook behoorlijk vermogen en energievermogen op. Nou, dat soort constructies. Er is ook veel nagedacht, maar nog niet echt veel ervaring mee. Om waterstof op te slaan in zoutkoppels in Nederland. Of iets anders. Hè. Dus waterstof is namelijk een naar goedje. Omdat het zo ontzettend kleine moleculen zijn. En overal doorheen gaat. Dus het lekt vrij sterk. En ik moet ook nog zien dat je dat op land kunt doen. Want ik zie de eerste actiegroep al opdoemen. Die zegt van knalgas in onze bodem. No way.
Ja. Ja.
Maar goed. Dus dan moet het misschien toch een andere. Maar goed. En dat kan ook. Dan kun je kunt andere chemische verbindingen maken. Waar je wel de dingen mee kunt opslaan. En relatief makkelijk weer energie van elektriciteit van kunt maken. Ja. En dat is dus wel ook echt iets waar we op dit moment. Dat een van mijn zorgpunten is dat er heel weinig. Aandacht en tijd en energie en geld wordt besteed aan die langdurige opslag.
Ja.
Dus,
en hoe komt dat?
Nou, dat komt weer omdat we vanuit de gedachte van... dit is geen infrastructuur, dit is productie. En dus is het niet van de overheid, maar is het van de private sector. En er is gewoon geen business case te maken voor die langdurige opslag. Kijk, wel voor die korte, die batterijen, dat is allemaal netjes overzichtelijk. Kun je gebruik maken van de prijsverschillen over de dag heen, zeg maar.
Ja.
Maar langdurige opslag van wel of geen wind. Deze de business case niet
daar
op te
zouden
maken.
Wij dan moeten inspringen.
Ja, maar je hebt het dan over zo'n lange termijnperiode en zo'n grote onzekerheden. Wat wordt het aanbod en wat wordt de vraag daadwerkelijk in 2040 als je vooral meer een keer operationeel wordt?
Ja, maar even.
Dat ik me kan voorstellen dat je dat niet privaat gefinancierd krijgt.
Nee, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Waarom lukt het dan om toch even terug te komen bij kernenergie? Waarom lukt het dan wel om daar publiek geld eigenlijk al voor opzij te leggen? Ja. Om dat wel te gaan doen. Terwijl, als je het verhaal van Bernhard hoort, lost dat uiteindelijk ons probleem niet op.
Ja.
We hebben het nog helemaal niet gehad over de nadelen van kernenergie. En er wordt eigenlijk altijd in de huidige situatie altijd gezegd van het is nu anders. Want het is we hebben geen CO2-uitstoot. Dus het is een schone vorm van energie. Het afval willen we het niet meer over hebben.
Ja.
En dan helemaal niet over de risico's van het sowieso bezig zijn met kernenergie als land. En de wapens en dergelijke.
Ja.
Dus dat vind ik wel raar. Dat is ook daar een lange termijn ding. Maar daar lukt het dus blijkbaar wel.
En het is ook productie. Ik bedoel, als het lange termijn opslag als productie wordt gezien. En daarom niet van de overheid.
Ja, en dit, dus ik hoop dat heel snel die knop omgaat en zegt van die langetermijn opslag, dat moeten we gewoon publiek maken.
Ja.
En daar dus dan ook meteen heel hard aan gaan bouwen. Dus ik hoop dat. En we zien ook bij gasopslag zien we op dit moment eigenlijk ook het probleem. Dat is ook privaat. Dat hebben we ook als overheid ook weinig greep op. Als we nu een hele strenge winter krijgen, dan gaan we ook merken dat echt problematisch is.
Ja.
Want we hebben gewoon te weinig opgeslagen op dit moment.
Dus die overheid moet gewoon een grotere rol spelen. Hans, die begon er net al even over. De belangrijke nadelen van kernenergie. Wat zou jij daarbij noemen?
Nou ja, dus met name dus die onzekerheid, de kosten en het dat het heel lang duurt voor je bouwt, voor je hebt.
En de geopolitiek noemde je net, hè? Veiligheid. Want in hoeverre, ja, want dat wordt, nou ja, dus dat in hoeverre is die technologie voor kernenergie is die gelinkt aan kernwapens? In hoeverre is dat een risico?
Nou ja, een uraniumcentrale levert gewoon plutonium. En als je graag een bom wil maken, dan gebruik je daar graag plutonium voor. Dus de keuze die ooit in de jaren 60 is gemaakt door de Amerikanen voor uranium in plaats van thorium, had als belangrijke reden dat ze dat plutonium graag wilden hebben voor die kernwapens. Dus een hele kernwapenarsenaal is opgebouwd. Juist, en daar hadden ze dus die kerncentrales voor nodig. De uraniumcentrales.
En dat is hetzelfde destijds wat we natuurlijk in Iran nog hebben. Dus de hele discussie met Iran. En Iran gebruikt ook altijd het argument van het gaat over de energievoorziening, maar het gaat natuurlijk ook over kernwapens.
Ja.
Uiteindelijk.
En er was toen nog de keuze tussen gaan we thorium of uranium inzetten. Thorium had het voordeel dat het veel minder afval produceert en ook meer beschikbaar is. Hè. Dus er is nog meer thorium in de wereld, in de bodem dan uranium. Het was wel ook technisch ingewikkelder omdat je op een andere temperatuur moet werken. Maar goed, er zijn een paar thoriumcentrales gebouwd. Uiteindelijk waren het dus voor de Amerikanen niet interessant. En als je dan eenmaal een uraniumtechnologie hebt, dan die zet je dan door de hele wereld heen. Dus vandaar dat we nu eigenlijk alleen maar uraniumcentrales hebben.
Ja.
En zo goed als geen thoriumcentrales.
Dus dat gaat wel degelijk op, dat argument. Dat dat best gevaarlijk kan zijn.
Nou ja, kijk, met de hele geopolitieke onzekerheden van vandaag de dag. Met niet alleen de grootmachten die minder betrouwbaar zijn dan ze ooit hoopten, dat we hoopten dat ze waren. Maar ook allerlei kleinere regimes. Hè. Kijk naar Noord-Korea, kijk naar Iran, kijk naar Israël. Ja, dat is dus best een hele riskante wereld waar we in leven.
Ja.
En daar maakten we ons in de vorige eeuw heel erg veel zorgen over. Over die kernwapens.
Ja, maar daar verbaas ik me nu wel heel erg over. Dat waar in de jaren 80 het een enorm ding was. Hè.
Gigantische protesten.
Tsjernobyl gehad. En je kan alle statistieken ernaast leggen van dan kan je ook studies, toevallig vorige week gedaan, dan kan je zien dat over de lifecycle van de energieproductie kernenergie niet per se dodelijker is, gezien wat er allemaal gebeurd is, dan fossiel. Hè? Want dan heb je het ook over fijnstof en andere dingen. Dus dat is best wel een genuanceerd beeld. Als je
vergelijkt met fossiel.
Als je vergelijkt met fossiel.
Ja.
Maar je moet het dan, ook in het verhaal van Bernhard, dus niet meer vergelijken met fossiel, je moet het vergelijken met hernieuwbaar.
Ja.
En ik snap niet helemaal waarom die discussie nu zo anders is. En een van de argumenten, wat ik ook graag aan Bernhard vraag, van een van de argumenten nu is elke keer van ja, maar we kunnen nu kleine reactoren maken. En we hebben natuurlijk kernfusie uiteindelijk. En dat gaat alles oplossen. En dat vraag ik me af. Maar misschien heeft Bernhard er nog een andere mening over.
Het is genuanceerd om te zeggen.
Ja, nou, die kleine modulaire reactoren zijn dus heel populair. Hè? Dus, ook door heel veel bedrijven wordt daar op dit moment aan
ik las in jouw blog ontworpen. Dat er ook heel veel bestuurders zijn van provincies die graag zo'n kleine
gezellige huisreactor hebben om de boel op te warmen.
Ja. Die een klein dorpje willen vervangen door een kleine reactor.
Nee, die denken dat in een achtertuin al wel kan. Er hoeft geen dorp voor opgeofferd te worden.
Ja, dus iedereen is geïnteresseerd in die kleine reactoren. Ik heb ook nog een heel artikel in De Groene over gelezen, want dat is mooi voor je energiemix.
Ja, maar ze bestaan nog niet.
Ze bestaan nog niet.
Nee, in China zijn er twee kleintjes die misschien als SMR getypeerd mogen worden.
Small Modular Reactor,
yes.
SMR.
Yes, in Rusland zijn ze er ook mee bezig. Maar in wat wij dan het traditionele Westen noemden, is er nog niet één operationeel. Er worden wel prototypes ontworpen nu. Maar we hebben dus geen idee hoe die er uiteindelijk uit komen te zien. Wanneer ze überhaupt van de Nederlandse markt beschikbaar komen. Wat het prijskaartje wordt. En ook daar wat het afvalvraagstuk weer is. Want de gedachte is wel bij alle experts dat zo'n kleine reactor relatief meer afval oplevert dan een grote.
Ah.
Dus,
klein detail.
Is schaal toch wel efficiënt.
En plus. En dan,
no shit.
Ja, en dan is de gedachte van, dus inderdaad, gewoon, hij kan dus veel sneller gebouwd worden. Nou, misschien is dat zo, hè, dat je sneller in productie kunt nemen. Maar goed, als je kijkt wat er nu gebouwd gaat worden, er worden dus nu, Rolls-Royce gaat nu twee, wat zij dan SMR's noemen, bouwen. Maar dat zijn dan 300 megawatt reactoren. Ja, dat is dus nog net niet helemaal even groot als Borselen, maar dat scheelt niet zoveel.
Mm.
En dat is dus echt niet heel iets anders dan wat we tot nu toe gebouwd hebben.
Ja.
Ja.
Dus de hype die er op een gegeven moment in zat, er is ook geen expert die dat begrijpt, zeg maar. Waarom de politici nou zo enorm weglopen met die kleine modulaire reactoren?
Misschien omdat het zo gezellig klinkt, klein. Dat kan niet. Ja. Ja.
En modulair, dat is klinkt van modern.
Ja, is mooi.
En dat klinkt dus inderdaad allemaal heel inpasbaar. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk... Je moet niet uitsluiten dat er natuurlijk toch op een gegeven moment... die techniek zich wel een bepaalde kant uit ontwikkelt. En nou, er is zelfs een Nederlands bedrijf die denkt dat ze een kleine thoriumreactor kunnen bouwen... met gesmolten zout. Ook een techniek die al ver uit de vorige eeuw is. Hè, want dat deden we in de jaren 60, stond er ook al zo'n centrale in Amerika. Die moest dan na 3 jaar dicht vanwege de corrosie, vanwege dat zout... wat dus alle materialen er enorm aanvalt. En sindsdien, dat praat dus echt over sinds de jaren 60, zijn allerlei wetenschappers al bezig met na te denken van andere materialen gebruiken die dus corrosiebestendig zijn.
Ja.
Maar dan toch even een poging om iets positiefs te kijken.
Graag.
Aan de ene kant pleit jij voor, we moeten lange termijn oplossingen hebben om ook energieopslag te doen. Dat weten we ook nog allemaal niet. Moeten we ook allemaal ontdekken. En dat geldt natuurlijk ook voor deze reactoren, deze kleine reactoren. En waarom zouden we nou voor het ene wel heel veel moeten doen en het andere misschien niet? Of misschien terughoudender moeten zijn? Of is dat meer, of gaat het jou meer om de balans daarin? Dat je alle opties op een goede manier bekijkt?
Nee, ik vind het helemaal niet erg als er goed onderzoek gedaan wordt naar alles wat met kernen kan gebeuren. Alleen, ja, we hebben in deze transitie maar heel weinig tijd. En dan, kun je dan beter op zekerheid mikken en dingen doen die ook die heel overzichtelijk zijn. Zo'n opslag is gewoon heel overzichtelijk. Ja. Allemaal
is niet ingewikkelde techniek bedoeld.
Nee, allemaal bekende technieken.
Materialen.
Ja. Ook goed. Ja. Dat kun je
dus daar
goed
is meer zekerheid dan bij...
Inpassen in je hele transitie. En dan kan je ondertussen ook nog wel eens gewoon wat wetenschappers aan het werk zetten om eens na te denken over de verre toekomst. En wie weet levert dat in 2050 of zo. En dan kunnen we nog verder doorgroeien als mensen dat graag willen.
Ja.
Dus maar daar moet je dus nu voor de transitie die we echt gewoon heel snel moeten doen. En dan zei ik dus inderdaad, die elektriciteit moet in 2035 eigenlijk rond zijn. En het hele systeem eigenlijk al in 2040. Ja, daar heb je gewoon de tijd niet voor om met dit soort dingen te experimenteren.
Ik heb nog één ding over die... We hebben het gehad, hè, over dat als je uraniumreactor hebt, dat je dan in principe een van de reststromen kan gebruiken om kernwapens mee te maken. Dat lijkt me al een goed tegenargument. Maar daarnaast, zodra je zo'n centrale hebt, moet die ook veilig zijn en veilig blijven. Los van wat er verder politiek of qua natuur daaromheen gebeurt. Ja. Dat is ook nog wel een goed argument tegen, toch? Wat eigenlijk valide blijft. Ik bedoel, we hebben dat in Japan gezien. Er zijn genoeg rampen eerder geweest. Ik kan ze niet oprakelen. Ik kom zelf uit Limburg, waar ook in Luik een kerncentrale staat, waar ook gewoon op een gegeven moment weer scheurtjes in zaten. Het gebeurt eigenlijk bijna altijd, toch? Als je iets bouwt, dat er op een gegeven moment wel een keer weer iets onverwachts gebeurt. En dan heb je bij ieder type kerncentrale gewoon een potentieel zeer schadelijk ding staan.
Ja, dat blijft natuurlijk ook. Maar kijk naar Oekraïne, waarbij toch die kerncentrales echt ook target zijn op een gegeven moment. En daar moeten we ook in de geopolitieke verhoudingen van vandaag de dag wel rekening mee houden. Nou worden die centrales op zich wel zo gebouwd dat er een flinke bom op moet kunnen vallen.
Ja.
Maar toch, dan verzinnen we weer een nieuw type bom.
Ja.
En je hebt sowieso natuurlijk een heel veiligheidszone eromheen. Er is ook nu gezegd dat als er een centrale in Zeeland zou komen, dat die minstens op een plateau van 6 of 8 meter hoog moet komen te staan of zoiets dergelijks.
Oh ja.
Dat is ook
vanwege
het stijgende waterspiegel en mogelijke grote golven.
Ja.
Dus dat soort dingen. Al dat soort aspecten moet je wel rekening mee houden. Maar het is wel zo dat zeg maar de kerncentrales van nu zijn wel iets van 1000 keer zo veilig als de centrales die destijds zijn ingezet. Dus daar is aan die veiligheidseisen is al wel zoveel gesleuteld. Daarom is ook, in tegenstelling tot zonne-wind, wat ieder jaar weer goedkoper wordt,
is het voor
kernenergie eigenlijk iedere keer weer duurder. Omdat, als je daar mooie grafieken van ziet, hoe ziet de kostenontwikkeling van elektriciteitsproductie, dan is het fascinerend voor zonne-wind. Dat gaat heel hard omlaag en nog veel verder, nog steeds verder omlaag. Ja. Dat geldt overigens ook voor opslag. Dus al die batterijen worden ook echt ieder jaar weer goedkoper. Dus dat is de ene kant. En kernenergie wordt in alle grafieken wordt alleen maar duurder.
Ja.
We moeten bijna afronden. En volgens mij is de casus voor Nederland super duidelijk. Ik heb nog één prangende vraag. Is daar nog een verschil in hoe we daar internationaal naar moeten kijken? Want afgelopen zomer las ik ook nog dat de Wereldbank zijn interne verbod ophief voor investeringen in kerncentrales. En dat is nogal wat, want de laatste keer was blijkbaar in 1959 dat ze iets financierden. En toen sprak de minister van Financiën van Amerika nog van een revolutie in de energievoorziening van de omkomende markten. Het is heel duidelijk wat jij zegt voor Nederland. Geen nieuwe kerncentrales bouwen, om alle redenen die we net uitgebreid hebben besproken. Zit er nog een verschil in hoe we dat in andere landen zouden moeten wegen?
Nou ja, kijk, landen zijn in het verleden ook heel verschillend met kernenergie omgegaan. Hè. Dus Frankrijk is voor meer dan 70% van zijn elektriciteitsproductie van afhankelijk van kernenergie. Dan zou het overigens wel heel verstandig zijn als er dus heel veel windmolens zouden gaan neerzetten. En zon ook. Want zij kunnen eigenlijk meer met zon en wind dan op land in ieder geval dan wij dat kunnen. Omdat ze veel groter land zijn. Duitsland heeft alle kernstaties stilgezet. Hè. Dus de vraag is of dat in Europees perspectief of dat nou verstandig is. Hè. Ja. Dat sommige landen bij willen gaan bouwen en andere landen juist centrales die op zich nog best zouden kunnen werken dan dichtzetten. Als je daar echt Europees aan ook kijkt, dan zou je zeggen van nou, laat er toch een paar open, ook in Duitsland.
Wat je al hebt staan, laat dat dan...
Ja, laat eens wat je staat, wat al hebt, laat dat dan staan. Dus in ieder geval veel goedkoper dan nieuwe bouwen.
Ja.
België heeft natuurlijk ook toch een behoorlijke afhankelijkheid van elektriciteit. België produceert overigens zelf te weinig elektriciteit, dus die moet dat ook echt importeren. Dus die zullen ook met graag gretigheid kijken naar een kernstralen in Nederland, omdat dat mogelijkwijs voor hun heel interessant kan zijn.
Ja.
Dus dan exporteren we de elektriciteit die we in Zeeland produceren, exporteren we vooral naar België.
Dan zeg je eigenlijk dus geen verschil. Laat open wat je hebt staan, maar ga vooral niet investeren in het nieuws.
Nee, en probeer
ook internationaal.
En breed ook, echt voor iedereen, voor elk land wordt zon en wind gewoon steeds interessanter.
Ja. En ik vond nog wel iets belangrijk wat je in het begin zei, wat echt wel Nederlands is, maar denk ook na over de vraag, hè, dus zowel de elektriciteitsvraag als de vraag vanuit de industrie. Neem het integraal mee in een overweging. En een tweede is denk ik wat je ook belangrijk is van denken naar wat er gebeurt met kosten en wat er gebeurt met die padafhankelijkheid. Van als je, zoals in Frankrijk, kernenergie doet, dan heb je dus geen hernieuwbare. En hetzelfde kan voor Nederland gelden. Als je dus kernenergie gaat plannen, dan heeft dat meteen zijn weerslag op hernieuwbaar.
Ja, precies. Op zon
en dat
wind,
zijn dus negatieve effecten die allemaal met elkaar samenhangen. Ja. Ik denk dat dan heel belangrijk. Ja. En dat wordt lekker achtergehouden en gezegd van ja, we hebben toch zoveel energie nodig.
Ja.
Misschien als ik er nog eentje die ik wel interessant vond. Want de bespiegeling van kernenergie gaan we niet halen binnen de tijd, kan ik volledig volgen. Maar als ik de vergunningsaanvraagproblematiek beluisterde voor een transformatorhuisje, dan durf ik het wel iets breder te trekken. Ik vraag me af of we in 2035 onze volledige elektriciteitsvraag vergroend kunnen hebben. Hoe kijk jij naar vraagreductie? Is dat niet een veel veiligere, zekerdere stap om je energieaanbod te gaan vergroenen?
Nou ja, dat is sowieso alles wat we aan energiebesparing kunnen doen. En ook, nu ook een keer waarmaken wat we de afgelopen 20 jaar steeds hebben geroepen. Hè. We hadden allerlei doelstellingen van minstens een paar procent per jaar. Nou, als we dat al die jaren gedaan hadden, dan hadden we nu al een stuk minder energie gevraagd dan nu. En er zit dus ook nog heel veel potentie. Dat moeten we ook maximaal uitnutten. Alles wat je niet meer gebruikt, hoef je ook niet in transitie te zetten.
Ja.
En die transitie wordt ingewikkeld genoeg. Dus alles wat je kunt besparen is winst. Het geldt ook een beetje natuurlijk voor de echte grote energieslurpers. Want ik heb meer dan de helft van de energievraag zit bij de industrie.
Ja.
Dus hoe gaat de Nederlandse industrie zich de komende 10 jaar ontwikkelen?
Ja, ik ben blij dat je het noemt, Ernst. Want dat blijft altijd achter in het debat over schone energie. De meest schone energie is natuurlijk gewoon energiebeperking.
Ja.
En dat blijft achter volgens mij, omdat ook de business case er niet voor is, toch? Uiteindelijk is, wie verdient daar aan?
Dit gaat waar Bernard in het begin ook mee begon, van je moet het zien als een onderdeel van de hele economie. Dus je hebt de energievoorziening, maar je hebt ook industriële activiteit. Je hebt een verdienmodel van een land. Daar moet je dus allemaal over nadenken om uiteindelijk het antwoord te kunnen geven.
Ja.
Wat voor soort energiesysteem hebben we dan nodig? En je kan dus niet alleen maar zeggen, we gaan kernenergie doen of waterstof, dat kan ook. En dan vervolgens alles denken hetzelfde te laten. En die modus is natuurlijk heel lang in Den Haag in ieder geval nog zo geweest. Van, ook door de lobby van bedrijven. Van maar we hebben nou helemaal energie nodig.
Dat is deelstatig. Ja. Dus breng maar die energie.
En daar komt hopelijk langzaam wel verandering in. Maar dat zou natuurlijk enorm helpen. Als je aan de ene kant zegt van wat is de toekomst van de bedrijvigheid in Nederland? Die moet minder energie-intensief zijn. Omdat energie in welk scenario ook nog relatief duur is ten opzichte van andere landen. Maar dat is natuurlijk een transitie, die kost ook tijd.
Ja. De overheid komt er niet zo lekker vanaf vandaag. Ja, dus ik had toch meer verwacht als er twee oud-ambtenaren
Die kunnen nog een heleboel goede dingen doen.
We kunnen nog een heleboel goede dingen doen. Wij eindigen altijd met iets hoopvols. Is dat de overheid iets heel goeds nog kan gaan doen? Of was er nog iets wat jullie willen memoreren?
Ik vond het wel, ik weet niet of ik het echt hoopvol vind, maar ik vond het wel interessant om te zien dat op de COP, die in Brazilië is, die is erheen gehaald om in de Amazone te zijn. Daar waar
de longen van de wereld.
De longen van de wereld. Ja, en zeg maar de PR-praat was heel erg. Nou ja, dan zitten we dicht bij de indigenous people, die ook die Amazone beschermen. Alleen diezelfde people die kwamen even aankloppen. Die hadden eigenlijk de top bestormd. Om toch te zeggen: goh, jullie zitten hier nu voor de 30ste keer. Ons bos wordt helemaal aan gort gewerkt.
Hoopvol blijven.
Oh ja, hoopvol. Ik vond het hoopvol dat ze er waren.
Dat ze er waren, dat ze hun plek opeisten.
Ja.
Ja.
Ja, echt toch wel duidelijk signaal aan zich uitspreken. Dat is ook hoopvol. Ja.
Nou, misschien even een poging doen. Er zijn natuurlijk twee heren, geloof ik, vanaf vandaag aan het schrijven aan een proeven van een regeerakkoord. En daar zijn natuurlijk een aantal van de dingen.
Zij is er nog maar één, toch?
Ja, en er zijn twee aan het schrijven, eentje is aan het begeleiden.
Oké.
Okay. Of zijn er vier. We zijn er bezig. Maar de problematiek waar we het nu ook over hadden, over de energievoorziening, staat daar heel prominent. Het is een van de vijf onderwerpen.
Uh-huh.
Het zou toch mooi zijn als ze daar de komende 3 weken een plan voor hebben, wat dan ook omarmd wordt door meer partijen en dat we weer verder kunnen. Dus misschien, wie weet.
Ja, en wat ik heel hoopvol vind, is gewoon die prijsontwikkeling van zon en wind.
Ja.
Ja.
En opslag.
Ja.
Volgens mij gaat dat ons redden. Als dat uiteindelijk gewoon goedkoper wordt dan fossiel.
Nou, ik dacht dat het zoeken werd. En we krijgen er gewoon 3. Dank jullie wel.
Ja,
ja, ik wilde eigenlijk weer zeggen. Nee, van,
het gaat niet over
kosten. Het gaat over winst.
Ja. Ja. Want jij hebt Brett Christoffers gelezen, Hans.
We houden op. We zetten hem uit. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.